Mag ik met jullie lezen uit het evangelie van Matteüs, het goede nieuws van Matteüs. Daarbij lezen we een verhaal over Jezus die een twistgesprek staat hierboven. Het is weliswaar een titel die erbij is geschreven, zodat wij het beter begrijpen. Maar eigenlijk gaat het gewoon over een ruzie tussen Jezus en de Farizeeën. Daar gaat dit gedeelte over, een ruzie. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, ik ga heen en u zult mij zoeken en in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. De Joden nu zeiden, hij zal toch zichzelf niet doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt u niet komen. En hij zei tegen hen, u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven. Want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonden sterven. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Jezus zei tegen hen wat ik vanaf het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen. Maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. Zij begrepen niet dat hij tegen hen over de Vader sprak. Jezus dan zei tegen hen, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft onderwezen. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Daar zal het vanmorgen over gaan. De waarheid maakt vrij. We hebben het gedeelte gelezen, we hebben de woorden van Jezus gelezen, krachtige woorden. In het midden dus van zo'n ruzie. En voordat we in de tekst duiken, wil ik graag met iets anders beginnen. U kunt het waarschijnlijk niet heel goed lezen, want het is een wat onscherpe foto. En de letters zijn ook nog wat klein, realiseer ik me voor degene die achterin zitten. Maar dat geeft ook niet. Het gaat even om het idee wat ik hiermee wil weergeven. Dit is een plaatje van... een preek die ik recent heb gehoord, of een preek, het was ja, een preek, meer een toespraak ook, die bedoeld was om aan te tonen dat er archeologische bewijzen zijn voor de waarheid van de Bijbel. En al deze opsommingen die u hier ziet, Jozua's altaar op de berg Ebal, Gilgal, stenen van, bij de Jordaan, weet u wel, waar ze het altaar overheen brachten, de gevallen muren van Jericho, een klein stukje muur wat nog overeind stond, nog steeds. Wat de muur dan, het stukje muur dan misschien moet zijn geweest van Rahab. Weet u wel, de belofte die zij kreeg om gered te worden, omdat ze de twee verspieders had geholpen. Een inscriptie van Biljam. Nou, kortom, er zijn een hele hoop bewijzen. En het verhaal ging maar zo door. En ik dacht op een gegeven moment, ja, wat fantastisch eigenlijk. Maar eigenlijk vertel je me niks nieuws, want ik geloofde al dat de Bijbel bestond. Alleen, hij zei het naar aanleiding van het feit dat er in de afgelopen eeuw heel veel archeologen zijn geweest die hun best hebben gedaan om te bewijzen dat de Bijbel vooral niet klopte. Er zijn heel veel archeologische zogenaamde conclusies getrokken in de afgelopen eeuw, over de 20e eeuw heb ik het dan, waarin mensen zeiden, ik heb geen bewijs gevonden, dus het kan niet waar zijn. Dat is lastig bewijs, als je geen bewijs hebt gevonden om iets te bewijzen dat het niet is gebeurd. Maar deze meneer, die zich heel erg inzet om archeologische vondsten te doen, die zei, al die mensen die dit en dat en dat en dat hebben gezegd, en dan ging ze allemaal stuk voor stuk langs, daarvan zei hij, kijk eens, hier heb ik het bewijs. Dus je hoeft er niet aan te twijfelen, al die dingen zijn gebeurd, ze zijn echt gebeurd. Je stelt jezelf de vraag, gaat het goed? Gelukkig. Even een slokje water. Gaat goed, oké. Je stelt jezelf de vraag als je dat zo op een rijtje ziet, en het is toch best veel, hoe het nou in vredesnaam zo kan zijn dat de UNESCO het in zijn hoofd heeft gehaald om een resolutie aan te nemen waarin staat dat de tempelberg, dat dat nooit iets te maken heeft gehad met het Jodendom. En de reden dat ik dat zeg is vrij belangrijk voor de tekst van vandaag. Want je vraagt je af, wat moet je met zo'n UNESCO-resolutie? Dat doen ze daar ergens. Ze bepalen dat met elkaar en ach, je laat het van je afglijden. Maar wat ze eigenlijk zeggen is, dat wat jullie in de Bijbel lezen over de tempel is niet waar. Dat waar Jezus gestaan heeft volgens de Bijbel, dat klopt helemaal niet. Want er was helemaal geen tempel. Dat wat de Joden allemaal roepen over hun geschiedenis en hoe dat in de Bijbel staat opgeschreven, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat is wat die VN-resolutie of die UNESCO-resolutie zegt. En eigenlijk heb ik me erover verbaasd hoe rustig wij daar in de christenwereld mee zijn omgegaan. Het is misschien ook wel goed. Het heeft helemaal geen zin om te roepen en om te tieren en om daar boos over te zijn. En toch, ergens raakt zo iemand wel aan de kern. Aan de kern van dat waar wij in geloven, de basis waar wij voor staan, namelijk dat wat wij in Gods woord lezen, de woorden die wij van Jezus horen, dat waarheid is. Dat de woorden die de Heer Jezus hier spreekt, waarheid is. En dat als waarheid inderdaad waarheid is, dat het ons dan pas ook echt vrij kan maken. Want als het geen waarheid is, kan het ons ook niet vrijzetten zoals Jezus hier zei. Dus het is nogal belangrijk dat wat wij hier lezen, dat echt klopt. Ook al roepen er heel wat mensen dat het niet zo is. Nou, voorafgaand aan het gedeelte wat wij net hebben gelezen, is Jezus al in gesprek gekomen met de fariseeën. En het gaat ook over deze vraag. Wat is waarheid? Want die fariseeën die onderzoeken nogal de woorden van Jezus. Nauwlettend houden ze hem in de gaten. Proberen ze te beluisteren, is het in overeenstemming met dat wat ons altijd geleerd is vanuit de schrift? Je zou op zich kunnen zeggen, dat is nog niet eens zo erg. Alleen ze doen het natuurlijk om hem ten val te brengen, omdat die Jezus maar een oproerkraaier is. Dat hij onrust veroorzaakt bij het volk. En terwijl hij daar in gesprek is, zegt hij al tegen de farizeeërs, ik ben het licht van deze wereld. En daar hebben die fariseeën nogal moeite mee. En ze vinden dat hij nogal veel over zichzelf aan het praten is. En dan antwoordt de Heer Jezus, hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Laat ik het even in hele simpele bewoordingen zeggen. Ik heb gelijk en jullie niet. Dat is wat Jezus zegt. Probeer je voor te stellen dat je met iemand in een gesprek bent en in een discussie bent. En die persoon zegt tegen jou, ik heb gelijk en jij niet. Voelt vrij. Daar zijn wij als postmoderne mensen niet aan gewend. Daar houden we niet van. Maar hier introduceert de Heer Jezus de idee dat wat hij zegt en dat wat de Vader zegt, dat is één en hetzelfde. Wat de Heer Jezus zegt zijn woorden die hij van de Vader heeft gekregen om hem door te geven aan de mensen die er maar naar willen luisteren. En hij wijst het probleem aan van degene die tegenover hem zitten. Hij heeft net al gezegd, ik heb gelijk, jij niet. En dan komt hij ook nog met, en dit is het probleem. Als u mij kende, zou u ook de Vader kennen. Of om het weer eens in een simpele zin te zeggen, jullie kennen God niet. En daarom heb ik gelijk en jullie ongelijk. Wat een nare, harde woorden van de Heer Jezus. En dat hebben we nog niet eens gehad over het tekstgedeelte waar we net over gelezen hebben. Dus de waarheid kennen heeft te maken met het kennen van de Heer Jezus. En zo begint het tekstgedeelte waar we zijn aangekomen. De Heer Jezus is in de tempel, waarvan de UNESCO zegt dat hij er nooit is geweest. Maar hij is er toch wel degelijk geweest. Zeg ik dan tegen de UNESCO, ik heb gelijk en jij niet. En dan gaat daar een soort ruzie aan. met die mensen. Vraagt hij af, waarom neemt hij eigenlijk de moeite om een ruzie aan te gaan met mensen? Om ze duidelijk te maken wie hij is. En dat dat wat hij zegt ook waarheid is. Dat dat wat de Heer Jezus zegt waarheid is. Ik weet niet hoe jullie naar die farizeeërs kijken. Ik weet niet wat jullie gedachten of associaties daarbij zijn. Maar farizeeërs, dat roept bij ons een beetje een beeld op van, oh, dat zijn die mensen die denken dat ze beter zijn, nietwaar? We gebruiken het woord zelfs vandaag de dag nog. Wat een farizeeër, dat is iemand die hypocriet is. Die het ene zegt, maar in zijn hart iets heel anders gelooft. Of misschien wel in het verborgene hele andere dingen doet dan dat wat hij in het openbaar zegt. Dat is een farizeeër, een hypocriet. Maar voordat wij gaan denken dat wij beter zijn dan die mensen, wil ik jullie graag gaan identificeren met die farizeeërs. Dat is gevaarlijk natuurlijk, want dan moet ik jullie een por geven, maar dat doe ik graag. Niet voor mezelf, maar dat doe ik zodat jullie deze tekst gaan beluisteren, opnieuw gaan beluisteren en hopelijk dat het je hart opnieuw en vernieuwend mag raken. Want het probleem waar de farizeeërs tegenaan lopen, daar lopen u en ik ook tegenaan. En u en ik, dat heb ik niet alleen over deze gemeente. Dan heb ik het over deze wereld, waar wij geplaatst zijn, waar we toch op de een of andere manier onderdeel nog van uitmaken. Maar ook de gemeente van Jezus Christus heeft last met het probleem van de waarheid. Ik ga een heel praktisch voorbeeld noemen. Vorige week zat ik bij de jeugd. En toen sprak ik met hun over geloof. En ik stelde de vraag, zo een beetje de prikkelende vraag, waarom zou je eigenlijk geloven? En ik vroeg aan ze, geloven jullie allemaal in de Heere God? En ze zeiden allemaal ja. Ik geloof het wel. Ik zeg, nou wat is dat dan, geloven? En ik zei, ik doe net alsof ik even een ongelovige ben. Leg mij dat eens uit. En ze zeiden, ja, dat je gelooft in de Heer Jezus en zo. Allemaal goede antwoorden natuurlijk. Ik zeg, en geloof je dan dat je gered bent als je in de Heer Jezus gelooft? Ja, dat geloof ik. En toen stelde ik ze de vraag, stel nou dat je niet in de Heer Jezus zou geloven. Geloof je dan dat je gered wordt door God? En toen zeiden 3 van de 4, ik denk het wel. En daar schrok ik een beetje van. Niet omdat zij het fout zeggen, maar omdat er iets is in hoe wij ons geloof overdragen, want dit gaat over ons, hè? Dit gaat niet over de jeugd, dit gaat over wat wij hun geleerd hebben. Wat blijkbaar nog niet helemaal in lijn is met dat wat wij van de schrift weten. Toch? Wij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor de geloofsopvoeding van onze kinderen. Wij leren hun blijkbaar dat je ook gered kunt worden als je niet in de Heere God gelooft. Dus, de Heere Jezus, ja, de Heere God, de Heere Jezus. En dan stel je jezelf de vraag, wat is dan waarheid? Kennen ze de waarheid eigenlijk wel? Helemaal. Hebben wij het ze wel goed geleerd? Wat is het probleem bij ons in de kerk dat we niet heel duidelijk durven te zeggen, er is maar één weg waarop je gered kunt worden. En dat is door de Heer Jezus. Je hebt het niet verkeerd gedaan hoor. Dit ligt aan ons. Wij zijn de schuldigen. Dat komt, lieve mensen, omdat wij steeds meer zijn gaan geloven dat waarheid is wat voor jou waar is. In de jaren 60 en 70 riepen de filosofen al, doe wat goed voelt. Doe waar je zin in hebt, doe waar je je lekker bij voelt. En vandaag de dag hoor ik het mensen zeggen. Dit zei de eerste filosofen, die mensen waarvan wij altijd zeggen, ach, die zitten altijd in hun verstand, daar hoeven we niks mee te maken. Die beelden, die denkbeelden, die hebben wij overgenomen. En wis en waarachtig, ik hoor ze in de gemeente van Jezus Christus terug. Doe wat goed voelt. Toch? Als het goed voelt, is het oké. Okay. Bij een ondervraging van jongeren op een universiteitscampus werd hun gevraagd, geloofden jullie nog in absolute waarheid? Geloofden jullie dat er iets is zoals waarheid? 20 jongeren werden ondervraagd. En dit waren hun antwoorden. Ik geef er maar een paar weer. Waarheid is dat wat voor jou waar is. Of waarheid bestaat niet. En iemand anders, die misschien nog wat opener stond, die zei, waarheid kan niemand claimen, want hoe weet je immers dat je de waarheid in pacht hebt? En deze was ook leuk. Mensen die claimen dat ze de waarheid kennen, zijn gevaarlijk. Oei. Eén student geloofde dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Het probleem van de fariseërs is het probleem van de kerk vandaag de dag. En als je vandaag de dag kijkt naar de kerk, dan zegt 4% van de jongeren nog te geloven in de Heer Jezus. 4%. En is de gemiddelde kerkverlater 16 jaar oud. 16. Wat een jonge leeftijd om de kerk te verlaten. Wat is er in vredesnaam mis met ons en met die fariseërs, wat de Heer Jezus daar in dat tekstgedeelte aanspreekt? Het is belangrijk om de waarheid te hebben, toch? De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als de Heer Jezus zegt dat de dingen die hij vertelt, die hij van de Vader getuigt, die hij van de Vader heeft gekregen, dat die waarheid zijn, dan moet het voor ons belangrijk zijn dat er inderdaad zoiets bestaat als waarheid. En het dus zo is dat anderen blijkbaar de waarheid niet hebben. Dat onderscheid vinden we misschien lastig bij onszelf, omdat we daarmee het gevoel hebben dat we anderen uitsluiten. En toch is de Bijbel precies, ik geef jullie alleen maar de woorden mee die de Heer Jezus ons gegeven heeft. Het gekke is dat wij mensen toch geloven in iets wat waarheid is. En dan heb ik het nog niet eens over gelovigen. Stel je voor dat mensen naar een tankstation rijden. Als je naar een tankstation rijdt, je stopt langs de weg, je pakt de slang eruit van diesel of van euro 95 of wat het ook is wat je moet tanken. Je knijpt op een gegeven moment die slang in en dan geloof je dat het waar is dat wat jij daarbij die sticker hebt zien staan, dat er ook daadwerkelijk uitkomt, niet waar? Ja, dat geloven we. Of een andere waarheid, waar iedereen in gelooft. En als je er niet in gelooft, dan word je gauw met de rauwe werkelijkheid geconfronteerd. Stel je voor dat ik mensen vertel over zwaartekracht. Zwaartekracht is een waarheid. Toch? Ik kan dit boek pakken. En iemand kan zeggen, ik geloof niet in zwaartekracht. En dan laat ik dit boek vallen en wat gebeurt er dan? Valt hij op de grond. Toch? Ik kan dit proberen te doen en zeggen, kijk, hij ging naar boven. Maar hij valt toch echt naar beneden. Ik kan mijn best doen om de waarheid te ontkrachten, maar waarheid is waarheid. Er is zoiets als waarheid. Daar geloven we allemaal ergens wel in, alleen we durven het niet te zeggen. En daar hebben wij dus als gelovigen evengoed last van. Nou, de Heer Jezus heeft natuurlijk helemaal geen archeologisch bewijs nodig om aan te tonen dat wat hij zegt waar is. Maar hij gebruikt een ander middel om te vertellen over de waarheid. Hij gaat namelijk getuigen. Een getuige wordt opgeroepen in een rechtszaak om zijn of haar verhaal te doen, om aan te tonen dat iets wel of niet waar is. En de Heer Jezus treedt op als getuige. En hij komt bij die fariseërs, waar dus dat lastige gesprek mee begint. En hij zegt een aantal dingen in de tekstgedeelte over waarheid. Ik noem ze maar even op. In uw zonde zult u sterven als u niet in mij gelooft. Harde woorden. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Dat is een waarheid. De Heer Jezus zegt, ik ben. Het licht van de wereld, ik ben. Enzovoort, enzovoort. Altijd ik ben. Wat een directe verwijzing is naar de naam die God geeft wanneer Mozes op pad wordt gestuurd. En Mozes moet het volk gaan bevrijden. En dan vraagt hij aan de Heere God, Heere God, wat moet ik nou zeggen? Wat is uw naam? Zodat ik kan vertellen namens wie ik kom. En dan zegt de Heere God, ik ben wie ik ben. Dan Hij zegt nog iets. Hij zegt, u zult inzien dat ik ben als, als de zoon des mensen verhoogd is. En dat verwijst, dat verhoogd zijn van de, van de mensenzoon, verwijst naar zijn sterven en het verwijst naar zijn opstanding. En het verwijst ook weer naar het Oude Testament, naar dat gruwelijke verhaal eigenlijk over die Israëlieten die ondankbaar worden voor de Heere God, wat hij ze gegeven heeft, het brood en noem het maar op. En ze klagen, waarom heb je ons uit Egypte weggehaald? Het was toch helemaal nergens voor nodig geweest, daar hadden we in ieder geval genoeg. En dan wordt de Heere God zo boos dat hij giftige slangen op de mens afstuurt. En dan zegt hij tegen Mozes, maak op een staak een slang en iedereen die daar naar kijkt zal genezen worden. En hij zegt, wat ik spreek, is dat wat de Vader spreekt. Ook dat is een waarheid. En nog één, de Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Wat hem bevalt. Het gaat niet om wat ik wil, maar om wat hij wil. En dan lezen we. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Kijk, de mensen weten nog niet wat de Heer Jezus gaat doen, of ze begrijpen nog niet wat de Heer Jezus gaat doen. Maar de Heer Jezus leert de mensen, als jij vasthoudt aan mijn woord, en die verbinding is belangrijk met waarheid, dan zal je een discipel zijn en dan zul je werkelijke vrijheid ervaren, zul je weten wat vrijheid is. Dat kennen van het woord van God, of het woord bewaren. En aan de andere kant, leven uit de waarheid die vrijmaakt, dat zijn twee dezelfde dingen. Als wij niet kunnen vasthouden aan het geloof dat alles wat hier staat, volledige waarheid is, dan ondergraven we ons eigen geloof. Dan kunnen we hem net zo goed weggooien. Dan hebben we er niks aan. De waarheid is dat wat Gods woord zegt. En hier is dat de Bijbel. Dit is het woord van de waarheid. En ik weet wel, we kunnen de waarheid niet zien, omdat het maar een woord is. Waarheid is maar een woord. Wat moet je nou met zo'n vaag, abstract woord? Maar het is net als die zwaartekracht, die zie je ook niet. Maar het is er een voorbeeld van. Het is er een zichtbaar voorbeeld van. Iets wat de Heere God ons heeft gegeven om te bewijzen dat het woord waarheid is. En dat het door generaties heen doorgegeven wordt. En precies daar moeten we de waarheid ook afkaderen. Bij de Bijbel. Iemand zei laatst tegen mij, ach, Allah of Boeddha of God, het is toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is een soort God waar we in geloven. We noemen het alleen anders. En dan zegt Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Waardoor wij gered kunnen worden. Je kan niet door Boeddha gered worden. We kunnen niet door Allah gered worden. We kunnen niet door een of andere hindoeïstische God of door Hare Krishna of weet ik veel wat er allemaal is gered worden. Er is maar één naam, we kunnen gered worden door de Heere Jezus. Stel je dat nou eens in de praktijk voor. U of jij zit aan tafel met een aantal mensen te praten die die verschillende godsdiensten vertegenwoordigen. Een hindoeïst, een boeddhist, een moslim en jij bent de christen. En je moet gaan vertellen over wat dat is, dat geloof in de Heer Jezus. En dan zeg je erbij, om de discussie natuurlijk vooral niet dood te slaan, en ik heb gelijk, maar jullie niet. Zie je het voor je? Het is nogal wat, hè? Als we dat op televisie zouden doen, mensen, zouden we verguisd worden. Dan zouden de mensen denken, die is gek. Want die mensen die zeggen dat ze in de waarheid geloven, of dat ze de waarheid hebben, dat zijn gevaarlijke mensen. Zo wordt er over u en over mij gesproken. Ik hoop dat u doorheeft. Want vanmorgen zijn we hier niet om in een of ander fabeltje te geloven. Wij geloven in de waarheid. In elke punt, in elke komma klopt. Hoe moet je het dan doen? Het beste is om het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen. Spreek de waarheid door te getuigen van de Vader. En om dat te kunnen doen, ja, het is een open deur. Maar moet je kunnen geloven wat hier staat. Ik weet al, het klinkt mooi als je zegt, je bent gered en de Heer Jezus houdt van je. En ik merk dat we dat als gemeente, als gelovig, heel vaak benadrukken. Dat doen we graag. Vertellen dat de Heer Jezus van je houdt en het is ook waar. Het is waarheid. Maar vertellen we wel de hele waarheid? Dat is de prikkelende vraag die ik jullie graag wil meegeven. Als wij spreken, als wij getuigen, als wij spreken over Gods woord. Vertellen we dan dat deel wat fijn is om te horen? En laten we de rest weg? Of vertellen we het hele verhaal? Dat we allemaal zondige mensen zijn, dat er onder hemel geen enkel rechtvaardig mens te vinden is, zoals de Bijbel ons leert. Niemand, maar dan ook niemand. En dat we alleen gered kunnen worden door die naam van de Heer Jezus. Dat is het hele verhaal. Toch? Die woorden van Jezus zijn nogal wat. En toch zullen we moeten leren dat niet geaccepteerd worden. Omdat jij zegt, ik geloof in de waarheid. Dat dat normaal wordt. En het wordt alleen maar normaler om mensen die dat zeggen niet te accepteren. Pechtold kan mij prachtige verhaaltjes vertellen waarom hij niet met de ChristenUnie wil samenwerken. Maar het is hierom. Omdat christenen zeggen wij geloven in de waarheid. En dan vindt die man ontzettend vervelend. En dan wil hij niet in geloven. En dat steekt hem. Dan heeft hij er prachtige redeneringen bij. Maar als ik daarnaar kijk en als ik daarnaar luister, dan hoor ik daarachter de geestelijke weerstand die deze man heeft. Om het woord als waarheid te accepteren. Wij moeten in de waarheid leven. We moeten elk woord kunnen geloven. We moeten het zichtbaar kunnen maken in ons leven. We kunnen niet zeggen van het is allemaal waar, maar de Heer is mij genadig, dus ik hoef me er niet aan te houden. Zo simpel werkt het niet. God vraagt van ons dat we in levensheiliging verder gaan. Dat kortom, alles wat wij doen en alles wat wij zeggen, een getuigenis is van wie de Vader is. En als wij het niet zeggen als gemeente van Jezus Christus, dan gaan onze kinderen het helemaal niet leren. Dan gaan onze jongeren het niet leren. Dan gaan ze niet leren door welke enige weg zij gered kunnen worden. Nou weet ik wel, de Heere God kan op wonderlijke wegen werken. Maar hij heeft nu eenmaal zijn gemeente uitgekozen om daardoorheen te werken. Om te getuigen van de waarheid. We lezen het. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Gisteren hoorde ik een mooi getuigenis van mensen uit een Kama-gemeente. Die kwamen bij de AV-dag zichzelf presenteren. En die liet zien dat ze, toen ze in Chili kwamen, had hij een beeld meegenomen, een foto van de president van Chili, die een aantal mensen daar had uitgenodigd. Waaronder die Kama-broeders en zusters. En ze hadden een cadeautje meegenomen voor de president. En ze zeiden, kijk dit beeld. En hij liet een wereldkaart zien met één lijn van Jeruzalem naar Chili. Dit beeld vertegenwoordigt het uiterste der aarde waar die waarheid verkondigd moet worden. Wat een fantastisch beeld. En zo, lieve mensen, we hoeven niet allemaal naar Chili te gaan. Er is nog genoeg ruimte hier in Oldambt, zeg ik dan maar even, om te evangeliseren, om te getuigen van de waarheid. Nog zo'n percentage. 4% van Oldambt gaat nog naar de kerk. 4%. En dan kun je afvragen wie daarvan dan werkelijk wedergeboren christen is. Als wij moeten getuigen, moeten we het voor onze jongeren doen. In het dagelijks contact wat je met je niet-gelovige mede-aardbewoner hebt. Op je werk, of in je studie, of op je school. Dan is het onze opdracht om als volgelingen van Jezus precies dat te doen wat de Heer Jezus heeft gedaan. En soms kom je dan in hele ruzieachtige sferen terecht. Ja. Maar de waarheid zal je bevrijden. Als je dat voor ogen houdt, dat is wat de waarheid ook doet met mensen die de waarheid nog niet omarmd hebben. Omdat je het ook weet vanuit je eigen leven. Omdat je daarvan